Dames en heren, van harte welkom op deze bijeenkomst van de Orde der Verdraagzamen. Ik zal u nog even zeggen hoe de bijeenkomst zal gaan verlopen. Voor de pauze is er een spreker die een bepaald onderwerp behandelt. Dat hij zelf kiest of dat hij u laat kiezen, dat hangt van de spreker af. Na de pauze worden er vragen beantwoord. En die vragen die kunt u op de briefjes schrijven die u op tafel vindt. En die kunt u hier dan in de pauze inleveren. De vragen mogen niet persoonlijk zijn. Als u hier bent, vindt u in de pauze hier vooraan blaadjes. Dat zijn verslagen van bijeenkomsten die in Den Haag gehouden zijn. Die zijn ook echt moeite waard. Dan heb ik nog een verzoek. Wilt u tijdens de bijeenkomst niet roken? Want het is hier gauw erg benauwd. Dan geef ik nu het woord aan de spreker.
Ja, goedenavond vrienden. We zijn niet al wennen nog een veilpaard. Het zal degene die hier meer komen wel bekend zijn. En verwachten dat u zelf nadenkt over alles wat er gezegd wordt. Ik heb zo dadelijk nog het een en ander te zeggen over onze eigen situatie in de geest. Maar ik zou eerst willen beginnen met een onderwerpje, als u er tenminste één weet.
Contemplatie.
Contemplatie, waarom niet? Contemplatie, het beschouwen. Wanneer je je bewustzijn uitschakelt, tot er maar één ding overblijft, herschep je het eigenlijk in jezelf. In die herschepping word je deel van datgene wat je beschouwt, maar meer dan dat. Alle kosmische relaties en betekenissen die eraan verbonden zijn, kunnen tot je doordringen. En op deze wijze is het dus eigenlijk een methode om de innerlijke wereld af te stemmen op een meer kosmisch geheel. Nu zul je bij contemplatie altijd uitgaan van een bepaalde beschouwing, van een bepaalde wereldbeschouwing vooral. Je kunt dat christelijk doen, je kunt dat vanuit bepaalde mystieke richtingen doen, en je kunt het gewoon zomaar doen. Alle mogelijkheden zijn er. Maar in alle gevallen zul je de ervaring die je krijgt vertalen in de termen van je eigen leven. Degenen die aan contemplatie doen, die moeten dat vooral begrijpen. Je kunt dus niet zeggen wat je werkelijk in die beschouwing op een gegeven ogenblik beleeft. Je kunt het alleen maar weergeven in vergelijkende termen die je grijpt uit het filosofisch systeem wat je aanhangt, de godsdienst waarin je gelooft enzovoort. Wanneer ik nu probeer om een paar factoren te noemen, dan wil ik eerst beginnen met de lichamelijke. Het lichaam wordt overspoeld door een veelheid van impulsen. Het wil zeggen dat het voortdurend actief is, voortdurend reageert. En dat houdt ook in dat spanningen die bestaan, psychische en zelfs fysieke, veel langer blijven bestaan dan eigenlijk nodig is. Je zou het misschien zo kunnen zeggen: wanneer u spierpijn hebt en u bent in een rustige omgeving, dan trekt ze drie keer zo snel weg dan wanneer u zich bevindt in een geluidsniveau, regelmatig geluidsniveau, waarin dus overbelasting regelmatig voorkomt. Op dezelfde manier moet u dat lichamelijk bekijken. In de contemplatie ga je niet alleen maar geestelijk werken, nee. Je gaat ook in het lichaam het hele bewustzijn samentrekken op één punt. Al het andere wordt onbelangrijk. De bewustzijnsdrempel wordt verhoogd. Je reageert dus veel minder op wat die wereld is en wat die wereld doet. Maar daardoor krijgt het lichaam de mogelijkheid om volledig volgens zijn eigen norm te reageren. En wel op een harmonische basis, want er is geen conflict. Je beschouwt maar één punt. Voor lichamelijke gesteldheid betekent contemplatie dus het vermogen tot snellere recuperatie, sneller herstel. Verder betekent het dat je tot rust komt. En dat is eigenlijk een mentale kwestie. Mentaal ben je voortdurend bezig met allerhand dromen, denkbeelden, angsten en overwegingen. In de contemplatie breng je dat geheel langzaam maar zeker tot stilstand. Wanneer je die stilstand bijna bereikt hebt, is dus de hersenactiviteit teruggebracht tot één punt. Alle andere reacties langs vastgelopen sporen, denksporen, die houden eigenlijk een beetje op. Het resultaat is dat je dus ook je hersenen als het ware rust gunt. Het is niet alleen een inspanning, het is zeker voor je mentale vermogens ook een heel goede ontspanning. Het houdt in dat je van bepaalde vastgelopen problemen af bent, omdat je nu niet meer vastzit aan één bepaalde benadering, één associatiereeks. Integendeel, je kunt nu 4, 5 nieuwe associatiereeksen opzetten en die zelfs vergelijken, waarbij dus de mogelijkheid ontstaat om ook problemen gemakkelijker op te lossen. Dit zover we dan met de materie te maken hebben. In de contemplatie ontstaat een mate van vereenzelviging met hetgeen je beschouwt. Of dat beschouwde werkelijk is, of het is een symbolische voorstelling, doet eigenlijk niet zoveel ter zake. Het heeft betekenis voor je, je voelt je er langzaam als het ware in opgaan. Want hoe meer je beschouwt, hoe meer het je gehele besef je wezen omringt en beheerst. Een astraal voertuig zal daardoor ontdaan worden van allerhand vormimpulsen. Het houdt in dat het gereinigd wordt, althans kan worden, en georiënteerd wordt in overeenstemming met de achtergrond, de innerlijke betekenis van hetgeen je beschouwt. En dan heb je daar je geestelijke voertuigen en die zullen we maar in één noemer samenvatten. Anders wordt het heel erg ingewikkeld. Je geest wordt niet alleen maar gericht op de voorstelling. Want kijk, elke voorstelling die wij ons maken, ja, elk punt dat wij ooit kunnen vinden of beschouwen, is een deel van de kosmos. En vanuit de deel zullen we altijd een contact met het geheel kunnen ervaren. In de contemplatieve benadering, de beschouwende benadering, kunnen we zo ver doordringen dat dat punt van beschouwing voor ons gelijktijdig een contact wordt met deze kosmische achtergrond, met het geheel. En dit betekent dat wij voor onszelf dit geheel voor een ogenblik ervaren. Nu is het geheel evenwichtig, dat zijn wij zelden. Het geheel is harmonisch. Wij proberen het soms te zijn, maar het lukt meestal niet. Maar op dit ogenblik bereiken wij wat je een soort toestand van verrukking kunt noemen. Kijk, bij een meditatie, dan overweeg je, dan is er een eigen denkproces, dat heeft ook zijn zin. Maar dan is er een benadering die van jezelf uit bepaald wordt. Maar bij de contemplatie, bij de beschouwing, neem je alleen waar, je concentreert je op één punt, één voorstelling, één waarde. En die waarde, die voorstelling, dat punt gaat tot jou spreken. En dat is het grote verschil. Of contemplatieve benadering altijd goed is. Nou, ik betwijfel het soms. Je kunt er misbruik van maken. Maar wanneer we nagaan hoezeer eigenlijk alle mystici, wie dan ook, wie nu uitgaat van de christelijke van Ignatius of van Anikananda of van een ander, allemaal hebben ze die discipline waarin de contemplatie een belangrijke factor wordt. Het wegcijferen van het ik en het daardoor opgaan in het hogere. Helaas wordt dat dan vaak in regeltjes weer gemaakt tot een soort dienstbaarheid, waarbij de beleving die het ik zou moeten bevrijden gelijktijdig een keten wordt aan een discipline die op zichzelf misschien niet 100% juist is. Maar goed, het is er. En daarom zou ik zeggen, ja, wanneer wij spreken over contemplatie, het kan nooit kwaad om de dingen te beschouwen. Wil je het doen op de meest perfecte manier, dan moet je eigenlijk gaan in de richting van de oude anachoreten, de oude kluizenaars. Zo'n kluizenaar die keek naar een bloem. En hij probeerde alleen die bloem te zien, totdat hij het leven van die bloem voelde. De processen van die bloem voelde. Of hij keek naar een dier. En ik probeerde de voorstelling vast te houden, totdat hij wist hoe het dier dacht, hoe het dier was, wat het dier bewoog. Het is een vereenzelvigingsproces. En langs al die punten krijg je dan gelijktijdig toch weer het mystieke. De activering van allerhand bovenzintuigelijke waarden in jezelf. En gelijktijdig ook het vermogen om afstand te nemen van de zogenaamde werkelijkheid. Maar in deze beschouwing kom je nader tot de dingen. Er is eens een wijsgeer geweest, was overigens geen christen. Was een islamiet. En dat was, ik meen ongeveer 789 zo ongeveer. Die dus ook deze contemplatieve benadering kende. Hij is later nog stichter geworden van een orde die op een andere manier die roes probeerde te bereiken. Maar... En hij zei toen dit. Zelfs wanneer ik de shaitan, de demon bestudeer, de duivel. En ik besef het diepst van zijn wezen, dan besef ik ook door hem God. En zo spreekt tot mij de slang, de schorpioen, de wolk in de lucht, het water dat stroomt. Want niets is er wat mij niet spreekt van de kracht waaruit alles voortkomt. En ik dacht dat hij daarmee eigenlijk iets gezegd heeft wat ook vele christelijke heiligen gekend moeten hebben. Het ogenblik van de oplossing van het ik in het beschouwde, waarbij het beschouwde alleen nog maar een vorm blijft. En in zich zelfs zijn betekenis dreigt te verliezen. Dat je wordt opgenomen in een onbekend iets waarin je jezelf verliest. En toch gelijktijdig alle krachten en alle bestemming van je wezen schijnt terug te vinden. Je zult u zeggen, ja, maar wat hebben we eraan voor ons dagelijks leven? Wel, ik zou zeggen, contemplatieve oefeningen moeten geleerd worden. Je kunt niet zomaar gaan zitten met de suikerpot voor je en zeggen, ik ga contempleren op de suikerpot. Ik garandeer dat u aan alle dingen denkt, van tante Mien af, niet waar, tot die vlieg toe. Dat is niet de bedoeling. Je moet je aanleren om te zien, en zo intens te zien, dat je ogen dicht kunt doen, je oren kunt verstoppen, en toch nog steeds datzelfde beeld behouden. Een beeld herscheppen met je denken. Maar wanneer je de moeite neemt om dit proces te leren, voortdurend jezelf corrigerende, alleen maar zien, niet reageren wat er ook gebeurt verder, opgaan alleen in het beschouwde, dan zult u daarin een schitterende methode vinden om veel van de stress die in een moderne maatschappij bestaat, van u af te schudden. U zult ongetwijfeld daarnaast leren dat u deze methode, mits eenmaal beheerst, kunt gebruiken om in een betrekkelijk korte tijd weer op krachten te komen, vermoeidheid te overwinnen, om uw concentratievermogen terug te krijgen. Het heeft dus vele voordelen en het nadeel daarbij is alleen dat sommige mensen het gebruiken om te vluchten voor de werkelijkheid. Ze zeggen dan, ik vind in mij en door mijzelf zo het hogere en verder is er niets van betekenis. Maar ik zeg u dat alles wat rond u is, deel is van het hogere. Dat daardoor uw eigen leven en uw eigen krachten gelijkelijk betekenis hebben. Met al hetgeen u kunt beschouwen en zelfs met al hetgeen u kunt beleven. Probeer niet te vluchten voor de werkelijkheid. Het heeft weinig zin. Maar probeer haar evenwichtig te benaderen door in uzelf de rust te scheppen die u nodig hebt. Nou, dat is heel kort natuurlijk, maar ik dacht dat dit voldoende was. Hebt u vragen, hebt u commentaar en dan ga uw gang.
Elk stofmens kan toch niet uittreden?
Ik heb het woord uittreden niet gebruikt. Ik heb alleen gezegd dat je een eenheid ervaart en die kun je ook wel degelijk in je lichaam ervaren. Het kan zelfs zo ver gaan dat je in die lichamelijke toestand loskomt van de zogenaamde wetten van de materie. En dan krijg je verschijnselen als levitatie en zo. Ah, niet dat ik het u aanraad. Levitatie, weet u niet wat dat is? Nou kijk, als u leviteert en de anderen kijken, dan zien ze u vliegen. Dan bent u dus onttrokken aan de normale regels van de zwaartekracht. Hoe dan ook. Maar uittreding is heel iets anders. Bij uittreding namelijk laat je het lichaam achter. Een deel van het bewustzijn wordt naar buiten toe geprojecteerd. Dat kan in een andere geestelijke wereld zijn. Kan ook op uw eigen wereld zijn. In principe heeft elke mens dit vermogen. De moeilijkheid is echter dat een uittreding gepaard gaat met een bewustzijnsuitschakeling van uw lichaam. En wat overblijft zijn dus maar hele vage herinneringen. En je moet enige ervaring en oefening hebben alweer, om dus een uittreding althans enigszins te kunnen reconstrueren. Treed je uit naar andere werelden, word je ook nog voortdurend geconfronteerd met zaken waarvoor je geen vergelijking hebt. Die kun je in je hersenen gewoon niet vastleggen of omschrijven. Je kunt er hoogstens een parallelletje mee zoeken, maar dat is ook niet altijd ideaal. Elke mens kan uittreden, dit om u even te corrigeren, u zult me dat vergeven. Maar niet elke mens kan bewust uittreden, en misschien maar goed ook. Want door uit te treden is het mogelijk waar te nemen op grote afstand, bijvoorbeeld. Het is mogelijk om in een andere wereld te komen, zeg maar een geestelijke wereld. Maar ook de gevaren van bepaalde werelden. De astrale wereld kan heel erg gevaarlijk zijn voor iemand die geen ervaring heeft. Daar zul je komen. En door de aanvaarding van hetgeen je aanschouwt als werkelijk, maak je je kwetsbaar voor alles wat er op je afkomt. Wanneer er dus een kerel met een knots op je afkomt lopen en je denkt, nou ja, ik ben knots, want dat bestaat niet, dan loopt hij door je heen. Maar je zegt, oh mijn god, die wil me slaan, dan heb je de eerste dreunel te pakken. Zo gevaarlijk kan dat dus zijn. Er zijn heus wel gevaarlijker dingen te vinden in de astrale wereld dan alleen maar keeltjes met knotsen, geloof me. Ja, dat is ook geen wonder.
Als je onbewust uittreedt, 's nachts gelden die gevaren dan niet?
Die gevaren gelden dan wel, maar in beperkte mate. Wanneer u namelijk onbewust uittreedt, dan zal elke afwijking van een droomnorm, want het lijkt op een droom dus, automatisch een wekprikkel betekenen. Dat wil dus zeggen dat wanneer een droom een zekere intensiteit bereikt, u automatisch die droom afbreekt. U wordt misschien niet eens helemaal wakker, maar half wakker. U gaat bewegen, u gaat lichamelijk reageren en daardoor is dus de relatie hersteld tussen lichaam en alle voertuigen. En zijn ze onaantastbaar geworden voor geestelijke waarden. Tenzij men in zich dus zwakheden bezit op dat terrein. Is dat voldoende?
Ja, je krijgt toch ook het schokeffect?
Dat schokeffect kan voorkomen. Maar meestal krijg je een schokeffect dus wanneer je wel enigszins bewust uittreedt. Maar niet over voldoende beheersing en ervaring beschikt. Dan krijg je namelijk die krampachtige vlucht. Het is trouwens een hulpmiddel als u ooit overkomt. Wanneer u zich in een situatie bevindt, in uw droom, of waar dan ook, zeg tegen uzelf, dit is niet waar, ik slaap, ik moet wakker worden. U zult ontdekken dat dat een sleutelbegripje is wat iedereen bijna kan hanteren. En dan krijgt u inderdaad die schok. Dan wordt u ineens wakker. En misschien bent u nog eventjes bezig zelfs om te vechten tegen een of andere astrale meester die u ontmoet hebt. Nou, dan moet u alleen natuurlijk wel erom denken dat als u in een twee persoontjes slaapt, dat dat voor de andere helft gevaarlijk kan zijn. Maar goed, ik wil dus maar zeggen dat gevaar is niet zo groot. De schok is juist het gevolg of van een confrontatie met machten die veel te groot voor je zijn. En dat kan eigenlijk alleen gebeuren wanneer je dus naar beneden toe gaat, naar een duistere wereld. Dan wel wanneer je dus uittredende eigenlijk in de halfwerelden ronddoolt. Dat is astrale wereld en ja, de schaduwland, de onderkant van zomerland misschien. Ja. En daar dus met iets geconfronteerd wordt waar u voor wegvlucht. Wat u dus enorm emotioneel aangrijpt. U hebt dan de beheersing niet en dan krijg je ook het schokeffect.
Dat is het snelle terugkomen in het...
Ja, dat zeggen ze wel eens. Dat is het eenvoudigste voorbeeld. Het gouden of zilveren koord is net een elastiekje, nietwaar? En wanneer dat ineens losgelaten wordt, dan komt het met een klap in je lichaam aan. Maar dat is niet helemaal waar. In feite is het dus zo dat de eigen geladenheid van het uitgezonde voertuig dermate hoog is, dat bij een terugkomen, zonder dat weer een aanpassing aan... een aanpassing mogelijk wordt, dat je dus zoiets krijgt, ja, je kunt met een soort Caissonziekte vergelijken, dat het lichaam op dat ogenblik het geheel van die kracht niet kan verwerken, en dan ontstaat dus een zenuwschok, en deze zenuwschok kan, wanneer autosuggestieve waarden aanwezig zijn, zelfs aanleiding geven tot het ontstaan van pseudolessie, dus bijvoorbeeld een zwelling, een rode vlekken en dergelijke op het lichaam, zelfs dat is daarbij mogelijk.
Wat is als je een voorspellingsdroom hebt? Wat betekent dat? Als je iets droomt wat eigenlijk ook naar de hand blijkt uit te komen.
Ja, daar zijn heel veel verschillende verklaringen voor mogelijk, omdat voorspellingsdromen in zichzelf zowel kunnen voortkomen uit het eigen onderbewustzijn. U weet namelijk heel wat meer dan u zich realiseert. Er zijn een hele hoop dingen die u wel weet, maar bewust niet weten wilt. En de combinatie van dat alles met uw problemen en verwachtingen kan voeren tot een voorspellende droom. Dan zal die voorspellende droom niet 100% juist zijn, maar ze omvat wel een reeks van gebeurtenissen, of soms ook symbolen, en dan heus niet alleen Freudiaanse, die aangeven wat gaat gebeuren. Dat is wel. Nou, dan heb je dus de boodschap. De voorspelling wordt u door een ander toegezonden, meestal in symbolen. En hierbij ontstaat dan een vaag bewustzijn. En een dergelijke droom wordt vaak gevolgd door een ontwaken. Het zijn deze dromen die het karakter kunnen krijgen van een repeterende droom. Dus een droom die zich bij tussenpozen herhaalt. En vaak naarmate hetgeen waarvoor gewaarschuwd wordt dichterbij komt, dus sneller in sequentie. Dus in het begin droom je het eens per maand, als het vlakbij is, eens per nacht, bij wijze van spreken. Dat zijn waarschuwingsdromen. Wanneer u dan uw eigen instelling in verband met die waarschuwing weigert, blijft de droom ook weg. Dan heb je uittredingen in het eigen ik, zoals men zegt, waarbij het ik zich langs de tijdslijn van eigen bestaan beweegt. En daarvoor is kenmerkend dat onsamenhangende scènes, meestal in de tijd niet juist te oriënteren, worden waargenomen. Van die scènes blijken er 1 of 2 hooguit volledig uit te komen. Andere niet. En dan hebben we nog een laatste punt. Dat is de telepathische impuls. Het is mogelijk dat u beïnvloed wordt door de gedachten uit uw omgeving. En misschien gedachten van personen waarmee je op welke manier dan ook verbonden bent. Het kan een werkgever zijn, een kennis, het kan zelfs een familielid op afstand zijn. U ontvangt daaruit gegevens die u niet weet, dus niet lichamelijk bewust kunt weten. U voegt deze samen tot een tableau, een soort beeld. En in dit beeld zitten dan zowel die inkomende gedachten als uw eigen verwachtingen en angsten mee verwerkt. Bij alle voorspellende dromen geldt overigens, niet het geheel komt letterlijk en volledig uit. In de beste gevallen ongeveer 5 delen van de 10. Meestal bevat de voorspellende droom niet meer dan 1 of 2 delen op 10 die volledig waar kunnen worden. Maar, en nu krijg je het leuke, doordat deze punten die uitkomen ons met de droom confronteren, vergeten wij wat niet is uitgekomen. De rest van het schouwspel wordt uitgewist en er blijft alleen dus die bevestiging over. Is dit voldoende?
Mag ik
iets
vragen?
Zeker.
Dat ik wat uittreedt en langs die tijdlijn gaat, zoals je dat noemt, en in de toekomst kan kijken, kan die ik ook terugkijken naar...
Ja, dat komt zelfs eerder voor dan het kijken in de toekomst. Dat is heel vreemd, maar dat is waar. Kijk, wanneer u geconfronteerd wordt met een situatie die u uit een vorig bestaan kent, hoe dan ook, dan zult u geneigd zijn om in uw dromen, want zo noemen we het dan, die oude situatie met haar oude oplossingen dus te herleven. U gaat als het ware terug in die herinnering. En dat is dus een teruggaan in de tijd. En wanneer je dan volledig daarin opgaat, je bent los genoeg, dan kom je zelfs met een aantal gegevens omtrent dat verleden die later controleerbaar zijn en nog niet bekend waren. Maar misschien kan ik het met die tijdslijn het gemakkelijkst zo zeggen. Voor het ik is het eigen bestaan als het ware een soort cirkel. Het bewustzijn bevindt zich op één punt daarvan. Wanneer het zich van het directe ik-bewustzijn op dit punt losmaakt en zich blijft bewegen binnen die cirkel van eigen bestaan, kan het elk punt uit verleden of toekomst aanboren. Alle waarden waarvan delen in het bewustzijn al verankerd zijn, zijn dan afleesbaar. Maar alleen zover referentiewaarden dus in het eigen bewustzijn op dit moment mede bestaan. Voldoende?
Mag ik u nog iets vragen?
Zeker.
Wat vindt u van de techniek om dat onder hypnose te doen bij mensen die teruggebracht worden naar hun vorige levens?
Ik heb er soms wel enige bezwaren tegen, maar dat is meer een persoonlijke kwestie.
Vindt u het gevaarlijk?
Ja.
Waarom?
Omdat dus een vervreemding van het heden ontstaat. Dat klinkt misschien erg vreemd, maar wanneer je terugkeert naar een vorig leven, dan keer je niet alleen terug naar de gegevens daaromtrent, maar ook naar de persona die je geweest bent. En stel nu eens een keer dat een zeer vreedzaam mens, het zou toch denkbaar zijn, in de vorige incarnatie een bloeddorstige driftkop en moordenaar is geweest. Dan is er kans dat een deel van die reactie op de wereld dus behouden blijft in die nieuwe figuur. En dan is een langdurige behandeling nodig om daar een harmonische synthese tot stand te brengen, waardoor de zachtmoedige iets gesterkt wordt door de driftkop, zonder dat de driftkop in de plaats kan treden van de zachtmoedige. En dat is een gevaar wat verder gaat, dacht ik, dan de meesten zich realiseren. En zeker wanneer je in een verleden bijvoorbeeld een machtspositie hebt gehad, of enorm veel onrecht hebt ondergaan, zal de neiging bestaan zich daarmee sterk te identificeren. Maar daardoor wordt de visie op het eigen heden sterk veranderd. En dit betekent heel vaak, of schoon niet altijd, dat daardoor de reactie in het heden dermate afwijkt van hetgeen voor het ik op dit moment het beste is, dat je daardoor fouten krijgt. Fouten die in de bewustwording liggen en die u misschien niet eens zo ontzettend opvallen, dat het binnen de normale keuzeelementen blijft die u ziet, maar iemand gaat anders kiezen. Hij verandert dus zijn lot. En dit is niet dienstig voor het verwerven van nieuwe gegevens. In plaats van zich innerlijk te vernieuwen door nieuwe ervaringen, gaat hij als het ware op herhalingsoefening. En dat is natuurlijk niet het meest ideale vanuit mijn standpunt, dat zult u begrijpen.
Is dus het zo dicht mogelijk bij het heden blijven, wat vaak ook als een nuchterheid naar voren komt, eigenlijk aanbevelenswaardig. Ja, alhoewel je zou zeggen, dat het ligt niet altijd in je vermogen.
Het ligt niet altijd in je vermogen, omdat menigeen het verleden gebruikt om daarmee zijn eigen oordeel omtrent zichzelf in het heden te veranderen. Maar wanneer we eerlijk zijn, dan moeten we toegeven dat we alles wat het verleden heeft gebracht vandaag zien zoals het is. Dit is het resultaat. Het is met dit resultaat waarmee we moeten werken. Niet met het verleden, maar ook niet met de toekomstdroom. Hoe dichter we blijven bij het heden, gebruik makende van onze beleving en ervaring om in het heden juist te reageren, hoe harmonischer en juister we in het heden zullen leven, hoe bewuster we kunnen reageren, en hoe zuiverder de ervaring die we opdoen dus voor ons zelfs in het menselijk bewustzijn gaat spreken. En ik dacht dat dat toch erg belangrijk was.
Leidt dat er dan eigenlijk ook min of meer automatisch toe dat als die die nauwe band met het heden eigenlijk steeds meer plaatsvindt, dat slapen gewoon ook slapen wordt.
Nee, dat is niet waar. Dat is, slapen zonder droom bestaat bijna niet, dat weet u waarschijnlijk. Het is namelijk zo dat elke mens bepaalde spanningen emotioneel en ander opdoet. En zelfs lichamelijke spanningen. En nu is het zo dat in de slaapperiode de droombeleving vaak een soort antithese vormt tegen deze spanning. Door tegenover een spanning een andere spanning te stellen, hef je het resultaat, de werking daarvan op. En krijg je dus weer een nulpunt terug van waaruit weer fris kan worden gereageerd. Dat is voor ongeveer 50, 60 ten 100 van de droom is dat waar. Ja, dat krijg je. Ja?
Is het onjuist om te zeggen dat als het oog voortdurend waarneemt, dromen verdwijnen?
Nou, als ik naar uw wereld kijk, zou ik zeggen dat het eerder omgekeerd is.
Ja.
Wanneer het oog voortdurend waarneemt, nou, verdwijnt het besef van de werkelijkheid, omdat de innerlijke voorstelling zo sterk wordt geprojecteerd op de waarneming, dat de betekenis van de waarneming volledig verandert en daarmee zijn eigen betekenis dreigt te verliezen. Maar u kunt wel zeggen, zolang er sprake is van zintuigelijke waarneming, valt de mogelijkheid om in de droom een antithese te beleven, dus een tegengestelde, een ontladende beleving, weg. En dit betekent dat mensen die een lange tijd niet kunnen dromen, of je dit nu herinnert of niet, dus op een gegeven ogenblik onder een zodanig grote psychische belasting komen te staan, dat daar zelfs fysiek de tekenen van kenbaar worden, en dat een reactie op de bestaande werkelijkheid steeds moeilijker wordt. Dat is een feit.
Mag ik wat vragen?
Ja, nog één vraag, want ik wou zelf ook nog iets zeggen. Ik moet zo langzamerhand ook alweer aan afsluiten denken.
Hoe verklaart u een black hole? Iets waar niemand doden alles vraagt van zich af ziet rekenen.
Ja, een blackout. Een blackout, dat is een term voor het wegvallen van het signaal. Met andere woorden, een blackout kan veroorzaakt worden, bijvoorbeeld door bloeddruk. Door een te hoge zenuwspanning, waarbij zenuwsynapsen dus niet meer reageren en daarmee de bewustzijnswaarde wegvalt, zover deze het waakbewustzijn betreft. En zo kunnen we nog een tijdje doorgaan. Maar de blackout is dus niets anders dan een tijdelijke uitschakeling, hoe dan ook, van die delen van het ik die overbelast zijn. En nu kennen we dus de blackout en zelfs de amnesie. Die ontstaat wanneer men aan grote psychische spanningen onderhevig is geweest. En dan blijkt heel vaak dat het dus een ontwijken is van een belasting die men op dat moment niet kon verdragen. En die men vreest omdat men denkt dat wanneer ze gerealiseerd wordt, of beter gezegd gevoeld, het is geen bewust denken, het is onbewust denken. Dat ze dus het ik wederom in die situatie zou brengen. Dat is dus het ontwijkingselement. En dat zijn eigenlijk de voornaamste oorzaken van de blackout. Daarnaast kan er dus wel eens een plotselinge trance ontstaan. Dan heb je ook een blackout, zoals de mensen zeggen. Of een plotselinge oversluiering door een ander bewustzijn. Dat kan ook een hypnotiseur zijn, hoor. Het hoeft niet altijd een geest te zijn, dan krijgen wij meestal de schuld. Ja. Maar dan kan dus ook die blackout, dat wegvallen van het bewust waarnemen de herinnering, kan ontstaan. Voldoende? Zo vrienden, dan heb ik u nog iets te vertellen. Ja, het is niet veel. En maak u zich alstublieft ook geen zorgen. Klinkt misschien een beetje gek. Kijk, wij zijn de orde der verdraagzamen. Niet dat je het altijd zou zeggen als je ons hoort of ziet hoor, maar we zijn het dan toch. En dat wil zeggen dat we hebben gekozen voor de erkenning van de ander en de erkenning van het volledige recht van de ander zichzelf te zijn. Nu blijkt echter dat op dit ogenblik de mensen te zeer egomaan zijn op vele terreinen om die samenwerkingsmogelijkheid alleen door verdraagzaamheid te benaderen. Ja, dat komt niet van ons. Dat komt uit de voorbereidselen van de Witte Broederschap. En daardoor staan we eigenlijk op het ogenblik in een dilemma. Enerzijds beseffen we dat hoe dan ook bepaalde spanningen op aarde moeten worden opgeheven, in betekenis moeten worden veranderd, en dat gelijktijdig de mentaliteit van de mensen moet veranderen. Aan de andere kant zouden we zo graag willen dat die mensen dat vanuit zich zouden kunnen bereiken. Maar er komt misschien een ogenblik dat we dit voorzichtige helpen zullen moeten verruilen voor een ingrijpen. Dat willen we eigenlijk niet. We willen niet ingrijpen in een menselijk leven, alleen al omdat we het gevoel hebben daarmee onrecht te doen. Tegenover een enkeling kunnen we het soms rechtvaardigen, omdat we dan de consequentie voor die persoon voor onszelf nemen. Dus wij dragen alle verantwoordelijkheid en we zorgen dat alles hersteld wordt. Dat kun je tegenover grotere hoeveelheden mensen natuurlijk nooit doen. Maar nu ziet het dan uit dat er in deze wereld verschillende malen erg hard moet worden ingegrepen. Hoe het precies gaat, ach, dat weten we waarschijnlijk na het Wesakfeest iets beter. Maar reeds nu wordt dus gezegd, er moet met harde hand op bepaalde punten worden ingegrepen. En we krijgen het gevoel dat het inderdaad waar is, omdat enkele mensen, fanatici, bereid zouden zijn om een groot deel van het geluk, ja zelfs het leven van de mensheid op te offeren, alleen maar om hun eigen doeleinden te bereiken. En een groot gedeelte van onze orde, en daarom vertel ik u dit, heeft reeds een keuze gemaakt. Zij het met weemoed in het hart. Wij zullen blijven trachten te leven en te werken vanuit dit beginsel van aanvaarding van de ander in zijn eigen recht en persoonlijkheid. Wij zullen blijven proberen om het zelfbeslissingsrecht van de mens zoveel mogelijk te handhaven. Maar daar waar het bestaan van een belangrijk deel van de mensheid in het geding komt, zullen wij ingrijpen, zelfs wanneer we niet in staat zijn het geheel van de gevolgen daarvan zelf op te vangen. Het is niet leuk om het zo te zeggen, maar het is nog niet zo ver. Er zijn pas een paar kleine dingen waar dit is gebeurd en daar is de orde nog niet direct bij betrokken geweest. Maar het ziet dan uit dat dit in de komende tijd vaak voor gaat komen. We delen u dit mee, we doen dat ook elders, opdat u zult gaan beseffen dat wij misschien niet altijd en volledig trouw kunnen blijven aan ons beginsel, omdat er hogere belangen kunnen zijn zelfs dan degene die wij trachten te dienen, maar dat we u daaromtrent niet willen bedriegen. De orde predikt verder de verdraagzaamheid, de werkelijke naastenliefde, de wederkerige erkenning, aanvaarding en het streven naar het wederkerig begrip. Maar ze gaat nu één stap verder. Waar dit onmogelijk wordt gemaakt, zal een ingrijpen soms noodzakelijk zijn, waardoor die mogelijkheid opnieuw kan ontstaan.
Beschrijft u eens concreet zo'n ingreep?
Dat is een beetje moeilijk, omdat het een hypothese is. Nu zou het ze misschien als werkelijk kunnen nemen, maar laat me het heel eenvoudig zeggen. Laten we stellen dat een aantal mensen, politici, zakenlieden of wat anders, op een gegeven ogenblik een zodanige greep krijgen op het bewustzijn van hun medemensen, dat ze de werkelijkheid niet meer zien. En dat deze mensen daardoor medemensen elders niet meer kunnen zien voor wat ze zijn. In de eerste plaats medemensen en niet alleen maar een soort demonen in menselijke gestalte. Wanneer dit het geval is en het gaat te ver, dan zal dus moeten worden ingegrepen. En dat betekent dat we ofwel de machtsmiddelen moeten vernietigen, dat zullen we het liefste doen, kan vaak met ingrijpen van natuurkrachten en dergelijke dingen, of dat we de personen die daar de ruggengraat vormen van een dergelijke beweging eenvoudig moeten elimineren. Het laatste zullen we vermijden wanneer het even mogelijk is. Maar de mogelijkheid bestaat dat wij van de orde hetzelfde gaan doen wat de Witte Broederschap al meer heeft gedaan, dat wij mensen die voor de ontwikkeling van de mensheid schadelijke zaken te veel bevorderen, eenvoudig uitschakelen en als het niet anders kan, opnemen in onze eigen wereld. Ik hoop dat dit concreet genoeg is. Er is geen dreigement over een zoer. Je moet dus niet denken, oh, vandaag heeft vannacht het gehad. Helemaal niet, nietwaar? Zolang als die man verder schuift, laat hem maar schuiven.
Kan dit gebeuren door een kanteling van de aardas
bijvoorbeeld op een metaal? Nou, zo ver willen we daarmee nog niet gaan. Ofschoon ik toegeef dat in uiterste nood dit een methode zou zijn om ongeveer 997.000ste van de mensen eruit te roeien. Maar ja, zo begeerig zijn we nu ook weer niet natuurlijk om spitsuur te krijgen aan onze kant. Dus voorlopig zien we dat nog niet zo erg zitten. Voldoen?
Mag ik nog iets vragen? Is er ook tijdens de Tweede Wereldoorlog met die grote verdediging ingegrepen vanuit de geestelijke
kant? Dat is inderdaad meerdere malen gebeurd, ja. Dat was ook wel noodzakelijk. Ik wil daarbij trouwens ook nog opmerken dat men ook op aarde gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om geestelijke krachten te activeren. Iets wat bijvoorbeeld met de luchtslag om Engeland, de Battle of Britain, dus vanuit vooral de noordelijke provincie is gebeurd door mensen die men steeds nog heksen noemt. Deze activering heeft inderdaad heel wat mogelijkheden geschapen om een werkelijke volledige nederlaag te vermijden. En ook ten aanzien van andere personen is ingegrepen vanuit de geest. Die zijn op velerlei wijzen uitgeschakeld. Anders dan zat u nu op het ogenblik allemaal met een mooie band met zo'n mooi kruis. En dan zou u waarschijnlijk zeggen, Heil der Geist. En weet u, we zijn wel hele geesten, maar dat hoeft niet gezegd te worden. Dat is vanzelfsprekend bij ons. Dus begrijp me goed. We hebben ingegrepen in vele conflicten. We hebben zelfs ingegrepen ten aanzien van ontwikkelingen in Afrika kort geleden. Maar we hebben dit niet gedaan door te doden. Door uit te schakelen op een onherstelbare wijze. Wel door het beïnvloeden van omstandigheden. Dorde heeft nu echter, althans een groot deel daarvan, het besluit genomen om ook deze aansprakelijkheden, die tot nu toe alleen werden genomen door andere groepen uit de geest, ook voor zichzelf te gaan aanvaarden. Dat is de reden dat ik u dit verteld heb. Eerlijk is eerlijk, nietwaar? Nou, vrienden.
U zei dat u maatregelen zou nemen ten aanzien van bepaalde fanatici waren. Wie doet u dat? Wat denkt u dan aan?
Dan denk ik aan heel veel verschillende mensen. Ik denk bijvoorbeeld aan een luchtmachtgeneraal in een ander land. Die op het ogenblik een project wil doordrijven dat levensgevaarlijk wordt als het waar is. We denken aan bepaalde wetenschapsmensen en politici die alleen maar denken in termen van macht en machtsevenwichten, wat zij dan strategische evenwichten plegen te noemen, en die daarbij vergeten wat ze in feite aan het voorbereiden zijn. We denken daarbij aan fanatici, ook aan mensen die moord en doodslag gaan plegen, omdat ze er zin niet kunnen krijgen, natuurlijk, schoon die minder belangrijk zijn. We denken aan zakenmensen die bereid zijn om honderden, desnoods duizenden mensen in een revolutie te laten afslachten, alleen om hun eigen concessies en winstmogelijkheden te bewaren. Dat soort dingen denken we. Onder meer. En ja, dat ik niet, hoe heet het ook weer, dat ik niet mijn huig helemaal kan laten zien ten dien aanzien, dat zult u ook moeten begrijpen. Want wanneer wij nu gaan zeggen wie er binnen een bepaalde tijd zal overlijden, Niet waar, dan kregen wij later nog de schuld ook. En dat schept dan ook in de materie bepaalde spanningen en moeilijkheden die vermeden kunnen worden. Ja, ofschoon je dit moet begrijpen, het optreden van een Rote Armee-fractie, zoals zich dit ontwikkeld heeft, is vanuit ons standpunt niet aanvaardbaar. Niet omdat we vinden dat die mensen altijd ongelijk hebben, maar wel omdat ze ten eerste zijn gekomen in een situatie waarbij ze niet meer willen luisteren naar of kijken naar de wereld buiten hen, maar alleen naar hun eigen denkwijze. En in de tweede plaats, omdat ze zich niet afvragen wie ze treffen met hetgeen ze doen. We zouden misschien nog iets kunnen voelen voor de stadsgerillières in landen als Italië, wanneer ze staatslieden of lui die mishandelingen plegen, die onrecht plegen, terechtstellen. Dan zeggen we nog, het is misschien niet helemaal juist, maar goed, dat is aanvaardbaar. Maar iemand die gewoon een bank overvalt en daarbij onschuldigen neerschiet. Ja, kijk, dat kunnen wij nou niet aanvaarden. Iemand die op een vliegveld komt en daar een bom gooit, alleen maar om te demonstreren dat hij het niet eens is met iets, ja, daar kunnen wij het niet mee eens zijn. Dat is een blindheid waarbij je niet meer begrijpt dat de prijs die je betaalt veel hoger is dan de winst die je ooit kunt halen. Ja, dat wil ik u ook vertellen, omdat de enige methode om dit te doen zou bestaan in het direct uitschakelen van een groot aantal mensen waarin goede mogelijkheden zijn, zeer goede, waarin zeer goede en hoge waarden aanwezig zijn, maar die gevaarlijk zijn. Wij zeggen, het is niet aanvaardbaar, maar het gevaar voor de wereld op zich is niet zo groot dat een direct ingrijpen noodzakelijk is. Daar deze mensen dermate eenzijdig zijn geworden, door hun voortdurend alleen maar denken binnen een bepaalde reeks van termen, alleen maar werkelijk contact hebben binnen een bepaalde kring vaak, wordt het voor ons natuurlijk ook erg moeilijk om hen geestelijk te beïnvloeden. En wanneer je het doet, dan komen ze vaak in conflict met hun eigen mensen. En het is wel voorgekomen dat ze dan door hun eigen mensen als verraders terechtgesteld worden. Dat is dus de moeilijkheid. Maar op het ogenblik dat terroristen een werkelijk gevaar worden voor de bewustwording en ontwikkeling van een belangrijk deel van de mensheid, dan moeten ze uitgeschakeld worden. Tot nu toe hebben we dat niet willen aanvaarden. Maar ook voor die terroristen geldt op dit moment, wanneer zij te ver gaan, dan moeten ze uitgeschakeld worden. En dat is jammer genoeg. Want het zijn juist de mensen die bereid zijn om ontzettend veel te doen voor hun eigen ideaal, die voor de mensheid de grootste betekenis kunnen hebben. Niet degene die alleen maar langs de regel, volgens de regel handelen en denken, die genormd zijn. Juist de mensen die daar buiten komen zijn voor de mensheid erg belangrijk. Maar op het ogenblik dat ze die mensheid het werkelijke leven onmogelijk gaan maken, dan wordt het een vraag, wat moet je doen? En dan kunt u dat misschien het beste zien in Ierland, waar dus het optreden van de IRA en de zogenaamd Armed Wing op dit moment nog steeds geen aanleiding is geweest tot een direct geestelijk ingrijpen, omdat wij menen dat in deze strijd het niet actief willen zijn, het zich neutraal houden en als het ware verbergen voor de werkelijkheid van een groot deel van de bevolking, dat dit dan eerst maar eens moet ophouden. Aan de andere kant steunen we wel bepaalde vredesbewegingen, ook wanneer ze uit het nieuws zijn gekomen, en proberen we het verzet tegen deze gewelddadigheid zodanig op te voeren dat een normale oplossing denkbaar wordt. En dat zal binnen ongeveer 4 maanden, waarschijnlijk iets vroeger, maar ik weet het niet zeker. Ik ben er zelf niet bij betrokken. Waarschijnlijk kort achtereen de dood van een 3-tal leiders van de IRA en van 1 leider van een protestantse groep die toch ook zeer extreem denkt ten gevolge hebben. Is dit voldoende? Dan moet u mij vergeven dat ik nu ga eindigen. Vrienden, ik heb mijn best gedaan om u zo netjes mogelijk en zo eerlijk mogelijk voor te lichten. Ook wanneer die dingen die u gehoord hebt op dit moment een beetje ongeloofwaardig lijken, zo zult u in de toekomst misschien vreemde toevalligheden gaan opmerken. En wat meer is, ik heb 1 geval geciteerd, ik veilig kon doen naar ik aanneem, waaruit over enkele maanden, althans de aanvaardbaarheid, de mogelijkheid van juistheid van hetgeen ik allemaal gezegd heb, tot uiting komt. Meer kan ik van u niet eisen of verwachten. U bent uzelf en u moet zelf denken. Aan de andere kant zou het niet reëel zijn om u bij een grote verandering in onze eigen wijze van reageren niet op de hoogte te stellen. Daarom dit toevoegsel onzerzijds. Wat de rest betreft, dank voor uw vragen, uw belangstelling. Ik wens u allen verder een heel goede, en als het even kan ook heel gezellig en prettige avond toe.
Er is nu een pauze van 20 minuten. Degenen die te laat waren, willen die even hun entree nog betalen achter. Speciaal bord van de
Dat zijn mensen die komen met een grote boodschap. Daar wil ik ook een punt in
Nee, de vragen zijn niet opgestaan, vooral niet van deze.
Uit de antwoorden blijkt het wel.
Ja. Ja, en onthouden nog een beetje. Ja.
Nou, ik onthoud het niet hoor. Oh. Ja. Dat komt, ik begin morgen niet meteen te kijken.
Ja.